Welkom bij de Prachtstijl podcast. Wij zijn Melissa Huppe en
Jandaan Westhof,
de eigenaren van Prachtstijl Communicatiebureau. In de Prachtstijl podcast gaan wij in gesprek met mensen die vertellen over hun dromen, hun doelen en drijfveren. Maar zij vertellen ook over de tegenslagen, de blunders en de valkuilen. Het zijn verhalen die verbinden en inspireren. Stuk voor stuk verschillende verhalen, maar één ding hebben ze gemeen. Allemaal dragen ze een eigen stijl, een prachtstijl. En wij delen deze verhalen met jou. Wij wensen je veel luisterplezier.
Welkom Alexander.
Ja, dankjewel Jandaan.
Ja. Nou, wij kennen elkaar vanuit het lectoraat. En vertel eens, wat zijn jouw dromen en jouw doelen en jouw drijfveren?
Oh, mijn doelen en mijn drijfveren is eigenlijk dat ik graag andere mensen in ontwikkeling zie. Dus dat die aan de slag gaan met de zaken die er echt toe doen. En ik word ongelooflijk blij als ik mensen zie die daarmee bezig zijn. Die dus echt hun ding kunnen doen, die ze graag willen doen en zich daarin kunnen gaan ontwikkelen.
Ja.
Dat is mijn droom wel.
Ja, en want jij bent lector.
Ja,
klopt dat?
Klopt.
Ja.
En ik ben lector van een samenwerking tussen het Alpha College en de Hans Hogeschool. En een van mijn grote opdrachten is om het vernieuwen van ondernemerschapsonderwijs. En om mbo en hbo aan elkaar vast te koppelen. Uh-huh. En vanuit die opdracht doe ik dus onderzoek naar modellen die werken.
Ja, en het is het doel van het lectoraat is, las ik, het thema is ondernemen in verandering.
Ja, klopt.
En hoe is dit lectoraat ontstaan? Heb je dat zelf vormgegeven? Of was dit thema al bekend en heb je daarop gesolliciteerd? Of?
Het thema was al bekend en de onderwerpen waren al bekend. En ook dat er nieuwe vormen zouden moeten komen. Het is een vacature geweest en ik heb erop gesolliciteerd.
Dus het concept ondernemen in
verandering,
dat was er.
Dat was er al.
Ja, ja.
En ik heb wel de vrijheid gekregen om het zelf in te vullen met de partners die ik wil, met de opleidingen die ik graag wilde. Dus daar kreeg ik wel alle vrijheid in.
Ja.
En met welk doel is dat lectoraat opgezet?
Om de regio te versterken en om de ondernemers en studenten en overheid op een andere manier aan elkaar vast te koppelen. Zelf met het doel om tot verbinden en versterken van de regio te komen.
Ja.
En hoe lang is dat al?
Het lectoraat is er nu 3 jaar.
3 jaar.
Ja.
En kun je nu al zeggen dat het een verandering heeft bewerkstelligd?
Ja hoor, dat is een verandering. Dat kun je vertalen aan de hand van impact. Hè? Wat is je impact geweest? En impact kun je vertalen van, goh, is er blijvende verandering geweest? Dus is er iets in werking gezet wat door blijft gaan, zonder dat we er eigenlijk iedere keer aan vast moeten gaan zitten? Ja. En dat heeft het zeker gebracht. Waar we met name heel veel invloed op hebben, is op de manier waarop studenten elkaar aanspreken en gecoacht worden. En een van de methodes die we ontwikkeld hebben samen met docenten en partners, dat heet de kritische vriendmethode. En die heeft eerst een andere naam gehad, maar tegenwoordig heet die de kritische vriendmethode. En die gaat er eigenlijk vanuit dat we mensen uitnodigen om op een niveau hoger te gaan functioneren en hun netwerken te gaan uitbreiden. Dus die methode gaat ervan uit dat we mensen uitdagen om een stap verder te gaan zetten. En dat bevalt op het moment heel goed. Er zijn een aantal opleidingen, een aantal regio's, waar er nu standaard in het onderwijs is geïntegreerd.
Dus dan heeft een student bijvoorbeeld een opdracht of een probleem. En daar heeft hij dan een oplossing voor bedacht vanuit zijn expertise. En dan moet hij dat voorleggen aan de kritische vriend.
Ja, een mooi voorbeeld daarvan is het Kiemkrachtprogramma van het Alpha College. En daar zijn we al 3 jaar met het programma bezig. En in dat programma maken studenten van creatieve opleidingen, die richten eigenlijk een soort eigen onderneming op. En samen met de docenten zijn we gaan kijken hoe we dat onderwijs efficiënter en effectiever kunnen maken. Dus in de beginjaren zag je dat studenten met een idee zaten en vervolgens dat idee vorm gaven met een marketingplan en een financieel plan en een salesplan. En wat je nu veel meer ziet is dat het programma meer interactief is met de buitenwereld. Dus dat ze ook als ze een idee hebben van dat ze het voorleggen aan een groep kritische vrienden, het idee weer terugleggen, zelf nadenken en dat ze daar een heel ander proces krijgt. Niet van, goh, ik heb een idee en dat is bijvoorbeeld, ik ga plastic pennen importeren vanuit China en dan ga ik dan van allerlei producten opmaken, een marketingplan en een salesplan. Het is nu veel meer van, goh, ik heb een idee, dat leg ik voor aan mijn kritische vrienden. Die komen met open vragen, dus die komen niet met suggesties. Die dagen eigenlijk de persoon uit van, goh, wat doe je aan sustainability? Werkt het over 20 jaar nog? Wat kunnen mensen er precies mee doen? Dus dat zijn typische vragen die stellen die kritische vrienden. En eigenlijk wordt die persoon daarmee op pad gestuurd. Ja. En een tijdje daarna komt hij weer terug. En dan legt hij het weer voor. Zegt van, goh, ik ben aan het nadenken geweest. En nu hebben we een ander plan. En je ziet dat bij dat programma Kiemkracht hebben we dat langzaam ingebracht. Ja. En we hebben ingebracht dat er nu ook hbo-kritische vrienden kunnen zijn. Dus niet alleen mbo, maar dat ze het ook voorleggen aan andere groep studenten.
En hoe selecteren jullie die kritische vrienden?
Nou, bij dit specifieke programma van Kiemkracht doen studenten dat zelf. Of zit het in het systeem.
Ja.
Je zijn het overal medestudenten, krijg je half toegewezen, je mag nog een beetje zelf kiezen.
Ja.
En we hebben eigenlijk een andere variant van de methode. Die gaat ervan uit dat het een competentie is, van de 21ste eeuwse competentie. Mm-hmm. Dat je in staat moet zijn om je eigen leven te reguleren. Dus dat komt er eigenlijk op neer dat je dus in staat moet zijn om als je een probleem hebt, ook later als het geen student meer zijn, maar ondernemer, iets voor te kunnen leggen aan een groepje mensen en daar de feedback uit kunnen halen. Dus van het heel duidelijk van, ik kan het niet alleen. Ja. En ik heb een groep mensen om me heen nodig die me verder helpen.
Ja.
Daar heb ik een mooi voorbeeld van. Maar dat is geen onderwijsvoorbeeld. Het is een privévoorbeeld.
Ja, maar goed, ja, eigenlijk.
Is toen het zaadje geplant om kritische vrienden die vorm te gebruiken in het onderwijs? Hoe is dat ontstaan?
Oh, dat is eigenlijk bij Kiemkracht ontstaan. Dat wij erachter kwamen dat het onderwijs efficiënter kwam. Dus we hebben ook studenten geïnterviewd. Hè, die zeiden, nou, ik zit hier de hele dag en ik leer veel, maar het zou beter kunnen. Dus, en toen hebben we gevraagd, hoe ziet het onderwijs er dan uit? En je hebt eigenlijk, zijn die groepen te groot in het onderwijs voor de docent om zelf iedere keer die uitdagende rol te verrichten, dat zou ook kunnen. Die zeggen, nou, we hebben een docent en die stuurt die studenten de hele tijd op. En toen zagen we een heel arsenaal aan studenten die eigenlijk wel elkaar zouden kunnen gaan uitdagen. Het is ook een efficiëntieslag geweest op het onderwijs. En je ziet dat de docenten nu een andere rol ook binnen de klas krijgen.
En dat is ook wel insteek van Alpha College geweest. Meer een coachende.
Ja, absoluut. Dat is absoluut de insteek van het Alpha College.
Ja. Ja.
En om docenten in andere rollen te laten functioneren. Dus dat past prima in die gedachte.
Ja, mooi.
Ja, en merk jij, want dat vond ik wel mooi. Gisteren spraken we elkaar even in de wandelgang. En toen zei jij van, ja, 2 jaar geleden was je nog helemaal achter die coaches aan het aanvangen. En nu laat je het meer vieren, dat zei je tegen mij.
Ja, dat klopt. Ja, hè? Dus op een gegeven moment zeiden we, ja, die coaches moeten anders hun werk doen. En we zaten heel erg directief, hè? Van, nou, die zag ik dit. Mm. En op een gegeven moment kijk je ernaar en ben je mee bezig aan onbegonnen werk. Er moeten slimmere methodes zijn om elkaar uit te dagen. Dus waar we een kernpunt van dat kritische vriend verhaal is eigenlijk ook dat er een bepaalde vraagtechniek achter zit. En dat wij dus open vragen stellen. Mm-hmm. En dat degene die dus het probleem heeft, het probleem heel duidelijk gaat formuleren. Dat is belangrijk. Dus dat als een student een probleem heeft, dat hij dat vrij kernachtig neer kan zetten.
Ja.
En en ook aangeven, nou, dit is mijn probleem. Dan weten die kritische vrienden namelijk waar ze mee aan de slag kunnen. Dus vage problemen werken niet, want dan gaan die kritische vrienden alle kanten op. Mm-hmm. Maar als je iets van, goh, ik wil graag een fietsenmaker beginnen. Mm-hmm. En ik wil graag een sociale component inbouwen, maar ik weet niet hoe dat moet. Mm-hmm. Als je die vraag aan de kritische vrienden voorlegt, dat is een vraag waar ze iets mee kunnen.
Ja.
En als je zegt, nou, ik ben heel onzeker, dan krijg je dat die kritische... Oh, dus iemand onzeker, dan moeten we aan die onzekerheid van die persoon gaan werken. Dus het is heel erg belangrijk dat je goed formuleert wat je probleem is.
Ja.
Dus dat hadden we in het begin niet zo in de gaten. Maar dus de probleemformulering van de student, daar zou je eigenlijk coaching op moeten zetten.
Ja.
Zo van, goh, denk nou eens een half uur na wat jouw probleem nou precies is. Ja. En dat leg je voor. Want anders krijg je namelijk een antwoord op je verkeerde vraag. Ze zeggen, ik ben onzeker. Dan gaan ze de hele tijd op jouw onzekerheid inzetten. Dus ook het idee dat alles wat aandacht krijgt, dat gaat groeien. Dus als je het aanlegt naar, ik ben onzeker. Uh-huh. Dan wordt de hele tijd dat onzekerheid wordt uitgespeeld. En dan wordt die onzekerheid eigenlijk steeds groter. Dus dat is wel echt een aspect waar we in het begin nou, niet onderschat hadden. Maar wat uit het onderzoek blijkt.
Ja.
Dat je eigenlijk heel nadrukkelijk daar moet op moet gaan zitten. En ook dat die student tegen die andere partij zegt van, joh, nou, help me erbij.
Ja.
Ik heb hulp nodig.
Ja.
En dan voelt die ander zich uitgenodigd om dat hulp ook te geven. En ook als er op een gegeven moment een advies gegeven is, aan het einde mag dat, hè? In het begin heb je geen adviesrol, en aan het einde mag een advies, dat die persoon dan ook netjes dankjewel zegt. Of maakt niet uit of je er iets mee doet of niet. Maar
bedankt voor de input.
Bedankt voor de input. En tijd. Dan weet ook dus de kritische vriend dat het voorbij is.
Ja.
En dat hij weer in een andere rol kan vallen.
Ja.
Dus dat proces, dat moet goed uitgespeeld worden.
Ja. Ja.
En kennen die kritische vrienden elkaar?
Het hoeft niet.
En komen die wel bij elkaar om te spreken over het probleem?
Ja, je hebt in feite een aantal fasen in het verhaal. Dus als je dat voorbeeld van Kiemkracht hebt, dan heb je 8 weken om het plan te ontwikkelen.
Mm-hmm.
En in feite komt die student een idealiter, komen ze 1 keer per week komen ze bij elkaar. En overleggen ze van, goh, ik ben nu hiermee bezig. En ik loop nu aan dat ik geen goed voorbeeld heb hoe ik een interactieve breiwinkel kan organiseren. Ik noem maar wat. Mm-hmm. Ik heb gewoon geen voorbeelden.
Nee.
En dan kan zo'n kritische vriend kan zeggen van, oh, wellicht weet mijn tante iets. Ja, dus dat die kritische vriend dan zegt van, nou, ik help je, want ik ben tenslotte je vriend. Ik ben niet alleen kritisch, maar ik ben ook je vriend.
Ja.
En ik bel mijn tante even op. En misschien kun jij wel even bij mijn tante terecht.
Ja.
Ja, dus op een gegeven moment verandert die fase ook. En kunnen die kritische vrienden die persoon dus verder helpen met netwerken.
Ja. Maar er is dus ook dus een basis van vertrouwen.
Ja, absoluut.
Die er moet zijn als je het hebt ook over vrienden. Dat je dus open durft te stellen, kwetsbaar.
Ja, dat moet absoluut aanwezig zijn.
Ja.
En,
maar dat is al denk ik een proces dan wat jij zegt eigenlijk ook al een beetje van dat wat daaraan vooraf dan moet gaan.
Ja, dat klopt. Er moet eerst koffie in. Er moet eerst waar we appelgebak. Ik begrijp je vraag, hoor.
Ja,
maar het bij elkaar gaan zitten en iets op tafel zetten. Een symbool of wat ik hier dus op doe. Hè, die kraantjespot niet voor niks op tafel gezet. Dat geeft eigenlijk aan van, joh, wij zitten in een bepaalde beslotenheid.
Ja.
En de voorganger van de kritische vrienden, dat was de serendipiteitstafel.
Ja, die zag ik daar staan.
Dat klopt. Dat is een soort voorganger. Die was iets te vrijblijvend.
Mm.
En daar waren eigenlijk de procedures niet helder genoeg. Maar die ging ook al uit van het idee van vriendschap. Zo'n soort collectieve stamtafels waar je aan kon zitten en iets kon ventileren. Maar het bleek dat daar de processen te langzaam op gang komen. Dus die serendipiteitstafel die heeft zich doorontwikkeld tot een proces. En dat heet kritische vrienden.
Ja.
En daar zit dat vriendschap-idee zit er ook in.
Ja.
Alexander, jij bent ook onderzoeker natuurlijk.
Klopt.
En ik hoorde jou het woord serendipiteit vertellen, serendipiteitstafel.
Ja.
Klopt het dat jij gespecialiseerd bent in het onderwerp serendipiteit?
Ja, dat klopt.
Ja.
En we gebruiken het eigenlijk, serendipiteit is voor mij een proces wat beschreven kan worden en wat de samenleving gezonder maakt. Dus op zich is serendipiteit wel leuk, daar kun je heel erg over praten. Maar voor mij is het een proces wat zich zou moeten afspelen in de samenleving. Dus bij serendipiteit vind je iets wat je niet zoekt. En wij dagen ook, dus dat is het idee van die kritische vrienden ook, dat ze de hele tijd op zoek moeten gaan naar dingen die ze nu nog niet hebben. Dus ze moeten de hele tijd uitgedaagd worden om dit onbekende maar weer te gaan zoeken, om weer erop uitgestuurd te worden. Ja. Dat is eigenlijk het idee van die serendipiteit. Dus dat je iets, dat de wereld niet een soort standaard gegeven is waar alles al vast ligt. Maar dat er groepen mensen zijn die dus kunnen gaan zoeken. Of kunnen gaan leven, eigenlijk een soort vorm van leven. En dan continu nieuwe dingen vinden en die kunnen verbinden. En eigenlijk hebben scholen en regio's, die hebben ook de verantwoordelijkheid om die beweging te faciliteren.
Ja. Ja.
Dus dat mensen continu op zoek moeten kunnen gaan naar iets anders en dat weer te gaan verbinden. En dat heeft consequenties voor heel veel dingen. Hoe je sportkantines inricht, hoe je winkels inricht. Dus dat idee, om dat mogelijk te maken, moet je eigenlijk op zoek gaan naar ruimtes waar ook daadwerkelijk wat te vinden is.
Ja, nou, een mooi voorbeeld is denk ik wel van ons dochtertje. Die zit op de Borgmanschool. In de Nieuwe Kijk in het Jatstraat. En volgend jaar gaan ze verhuizen naar een nieuwe locatie. Bij het Boterdiep. En dat wordt dan een IKC. Dat is een integraal kindcentrum. En wat zij dan beogen is dat kinderen alle gebruik kunnen maken van alle faciliteiten binnen één locatie. En ook dat verschillende leergroepen meer met elkaar samen zijn. Dus dat het niet meer zo standaard afgescheiden van elkaar leert.
Okay.
Maar meer met elkaar. Wel gestuurd en gestructureerd. Dus het is niet één grote vrije ruimte. Maar wel meer de verbinding zoeken met de andere groepen. Ook binnen de buurt, in de omgeving. Dat ze samenwerkingsverbanden opzoeken. Dus de school.
Ja, met... prachtig toch?
Ja, nou, ja. Maar toen ik jou dat ook...
Ja, dat klopt ook.
Ik las dat en ik van, hey, daar zie ik wel een raakvlak. Ja. Want ik denk dat het in de hele maatschappij heel belangrijk is, dat proces wat jij nu hebt ontwikkeld. Dat het niet alleen voor studenten, maar dat dat zelfs voor op de basisschool ook al heel erg belangrijk is.
Ja, dat klopt. We hebben ook Nee, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Er zijn in scholen ook in Friesland met in krimpregio's. Ja. Die hebben nieuwe ideeën daarover ontwikkeld. Hè? Dat kinderen een soort moederschool hebben en een soort dependances.
Mm-hmm.
En op die dependances, dat zijn eigenlijk gesloten scholen van vroeger. Dus in kleine kernen. En die dependances die worden bij elkaar gehouden door de regio zelf, door de buurt. Dus de bakker en de slager, die hebben allemaal een verantwoordelijkheid met het opleiden van die kinderen.
Ja.
En dat concept is zo populair dat eigenlijk scholen waar het probleem niet speelt, zeggen, dat willen wij ook.
Ja.
Ja, dus het is heel leuk dat je dat zegt.
Ja.
Ik ben trouwens niet de ontwikkelaar van het proces. Hè. Dus serendipiteit bestaat al lang. Dat is een bepaald proces wat er al is.
Mm-hmm.
Waar we met ons team aan werken, is het opzetten van... Van methoden, dat mensen gebruik kunnen maken van die systemen. Dat ze daarin leren denken. Dus daarom ontwikkelen we die kritische vriendmethode. Dat we eigenlijk mensen in staat stellen om zelf door die omgeving heen te navigeren. Van joh, als ik wat wil, dan moet ik wel contact zoeken met iemand anders. Anders kom ik er niet.
Ja.
Dat is in feite, als je zegt, wat is nou mijn grote doel?
Ja.
En ook aansluiten bij de andere doelen. We willen eigenlijk mensen uitdagen om die extra stap te gaan zetten.
Ja.
Want miste je dat in het huidige onderwijs?
Je ziet het op een gegeven moment door die institutionalisering en die verkokering, zie je heel snel dat onderwijs daar onderdeel van wordt. Hè? Dat leerlingen te veel in een soort lessen zitten en te geïsoleerd daar bezig zijn met bepaalde stof.
Ja.
Dus ik zou heel graag willen dat de boel opgebroken wordt.
Ja.
En we hebben ook een programma, dat is van Interreg Europa. Dat gaat over het ontwikkelen van de entrepreneurial mindset van jongeren.
Ja.
Om even aan te sluiten bij basisschoolleerlingen.
Ja.
En daar zie je dat eigenlijk dat zij zeggen van nou, bij de basisschool zou je eigenlijk al moeten gaan ontwikkelen. Dat ze erop uitgaan, mensen interviewen, hun eigen podcast maken, hun eigen omgeving doen. Misschien een mini bedrijfje beginnen of zoiets dergelijks. Ja. Dus dat is heel actueel op het moment.
Ja. Maar ik merk het zelf voor mezelf. Dat het voor mij ook zelf zo werkt. Ja, we zijn dan een onderneming gestart, Jana en ik. We hebben een communicatiebureau. En we lopen over van ideeën en denken van, nou, dan moeten we het maar gewoon uit gaan proberen. Zoals dus, nou ja, jou interviewen.
Okay.
En dat dan als een podcast te gaan vormgeven.
Ja, top toch?
Ja, en gewoon kijken hoe dat werkt. En
het kan ook nu, hè? De techniek is ervoor. Dus 30 jaar geleden was die techniek, had eigenlijk een soort monopolie. Dan kon je op een gegeven moment echt uitzendorganisaties krijgen. Die hadden geld om te investeren in opnameapparatuur, in uitzendapparatuur. Mm-hmm. En nu heb je dat zelf, hè?
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk waanzinnig. Dus een hele democratisering van technologie.
En ook om de kanalen om het uit te zetten.
Ja, pauze.
Ja. Je moet even niezen.
Gaan we verder. Ja, ik heb even die 5 seconden genomen op aanraden van Sander. Eens even zien. Ja, nou ja, wat ik nog even, waar ik ook heen wil, is wat ik zei net vanuit ons persoonlijk interesse hebben we jou benaderd om mee te praten. Wij zijn een communicatiebureau, Prachtstijl. En wij richten ons op ondernemers. Jonge ondernemers, maar ook doorgewinterde ondernemers. Om ze samen met hun te kijken van hoe kun je je onderneming verder ontwikkelen. Opstarten of doorontwikkelen. En jouw specialisatie is ondernemen in verandering.
Ja.
En wij zijn zelf net begonnen. Dus eigenlijk staan wij ook in dezelfde schoenen als onze toekomstige klanten.
Mm-hmm.
Nou ja, dan wou ik aan jou vragen of jij dan... Heb jij ook adviezen? Of,
ja, daar hebben we zeker adviezen over.
Van wat... wat is belangrijk? Of wat zijn de valkuilen?
Nee,
wat
zie jij? Die heb ik niet voor je.
Oké.
Okay. ik ben geen paternalistische... ik neem je onder mijn hoede. Wat ik je eigenlijk aanraad... Is te kijken van... Nou, wie wil je graag dat je klanten zijn?
Ja.
En dat je die... klanten gewoon je kritische vriend maakt. Hè? Dus je moet een soort bondjes maken met mensen. En dat je ook dingen aan hun voorlegt. Van joh, als ik dit lever, is dit wat je zoekt. Ja, dus je moet ze eigenlijk onderdeel maken. Het heet lichte gemeenschappen. Je moet ze eigenlijk onderdeel maken van jouw lichte gemeenschap. En dat werkt goed. Dus je maakt ze onderdeel van jouw probleem. En op die manier kun je samen aan de slag.
Ja, ja.
Dus je moet eigenlijk een groep mensen om je heen verzamelen. Ja. Die jouw feedback geven. Joh, hier ben je goed in. Hier zit ruimte. En dan kun je, wat noemen ze dat? In het Engels heet dat exploring the potentialities. Dus je verkent de mogelijkheden. Mm-hmm. En je kunt eigenlijk vrij snel tijd winnen. Doordat je vrij snel die ideeën kan kaatsen. Dat je ze zelf niet tegenaan hoeft te lopen. Dus je kunt een soort versnellingsproces ingaan. En je kunt jezelf heel veel energie en tijd besparen door eigenlijk zo'n soort mini-wereldje voor jezelf te creëren. Zo'n modelmatig, als ik dit dan doe, hoe reageer jij daar dan op? En zou je dat dan meegaan? En what if? En het klinkt een beetje als, het zijn van die mindspelletjes, maar het werkt heel snel. Zo van, als ik dan hier ga zitten, zit hier dan geld? En waar zitten dan die mogelijkheden?
Ja.
En waar kan ik waarde halen? Dus dan moet je nadenken, wat voor waarde bied ik? En waar zit
precies,
dat?
Precies, wat is dan mijn waarde?
Of ja, dat klopt. Waar zit je waarde? En dat kun je voor jezelf wel bepalen. Maar het is wel handig als anderen dat ook tegen je zeggen.
Ja, als je dat dan voorlegt van, ik vind dit van waarde. Ja? Bijvoorbeeld, ik schrijf teksten.
Ja.
En vind jij dat dan ook waardevol? Hè, zijn de teksten dan, heb jij daar wat aan als ik dat aanbied? Aan jou?
Ja.
Bijvoorbeeld. Dat is nou
mijn expertise. Klopt. Maar hoe wil jij samenwerken met mij met teksten, hè?
Ja.
Want er zijn best veel bedrijven die hebben wel mensen die kunnen een beetje tekst schrijven, maar die zijn niet perfect.
Nee, maar dat
die hebben dan zoals nee. Dus als je waar is dan behoefte aan bij bedrijven, is dat er iemand die schrijft redelijk oké.
Ja.
Maar die teksten zijn niet geschikt om naar buiten te komen. Dat jij zegt van ja, maar mijn waarde. Ik noem maar wat hoor. Het zit er niet in om die hele stukken tekst te gaan schrijven. Maar ik kan wel fantastisch redigeren. Dus als jij dat op die manier aanlevert.
Ja,
dan zou je dat kunnen doen. En daar zit al waarde in. Dus even, mijn waarde zit er niet in dat ik dus als een journalist dat hele verhaal opschrijf. Mm-hmm. Maar je kunt ook van allerlei fragmenten aan me geven. Dan maak ik in een uurtje er wel wat van of zo. Zoiets. Ja. Dus, ja. Ik verzin het maar ter plekke,
ja,
hoor.
Ja.
Maar, dus je moet uitzoeken van waar zitten nou die echte, precies, problemen bij die bedrijven. En waar zit mijn toevoeging in waarde.
Ja.
Dus ja, ik ben heel erg meegaand en begrijpend. Dan is dat een geweldige
kwaliteit
uh-huh, die niet veel tekstschrijvers hebben. De meeste tekstschrijvers zeggen, dat is mijn stuk en dat doen we niet samen, of ik wil niet samen schrijven. Maar zeggen, ja, ik ben in staat om samen met een bedrijf, en terwijl zij input leveren om daar iets van te gaan maken. Ik verzin het hier ter plekke, hoor. Maar...
Nou ja, dat is eigenlijk grappig, want dat is precies wat ik kan bieden.
Ja, dat...
Dat noem ik dan serendipiteit.
Ja, dat klopt. Ja. Maar daar zit ik ben zelfstandig tekstschrijver. Als je zo gaat adverteren, dan adverteer je eigenlijk maar iets wat je niet bent.
Ja.
Want je zegt, ken je dat idee dat je allemaal teksten hebt en dat die allemaal blijven liggen en dat het nooit een goede, mooie campagne wordt?
Mm-hmm.
Ik kan voor deze inspanning kan ik dit voor je doen.
Ja.
En dan is het geregeld en dan heb je er geen zorgen meer over.
Precies.
En dat is wel fijn. Ja. En dus je hebt eigenlijk een soort je vroeg adviezen, hè?
Ja.
Je hebt eigenlijk een soort groep nodig die dat aan jou terug kan geven. Van, ja, maar hier hebben we behoefte aan of hier lopen we tegenaan.
Ja. Ja, maar goed, dan is het aan ons, aan mij, om wel die eerste stap te zetten. Van oké, ik vind dat bedrijf interessant. Of
dat hoeft dat niet eens. Want je kunt ook al een aantal mensen neerzetten die al met die bedrijven aankomen lopen. Dus je moet eigenlijk gebruik gaan maken van de groepsintelligentie, heet dat.
Ja.
Dus als je iemand zou vragen, een buurman die heeft natuurlijk zijn eigen netwerk. Ja. En die kan je wel doorverwijzen. Maar je moet wel het probleem ergens neerleggen. Wat we net zeiden bij de kritische vrienden. Hè?
Ja.
Dus je moet ergens iemand vertellen van, joh, dit is mijn uitdaging. Ik zoek toekomstige klanten die ik op het moment niet heb. Ik noem maar wat dat je uitdaging op dat moment is.
Ja. Ja.
Dan zul je zien dat je binnen een dag of drie potentiële toekomstige klanten daar hebt zitten.
Ja.
En waar je iets aan voor kan leggen.
Ja.
Ja, dan kun je heel lang gaan zelf zoeken. Maar je kunt ook zeggen, ik leg dat voor aan een groepje mensen. En dan gebruik ik die groepsintelligentie van die mensen om weer verder te komen.
Ja.
Dus dan hoef je niet direct die klanten te zien. Maar mensen hebben wel...
Die hebben wel weer
connecties. Die hebben wel weer connecties.
Ja.
Want er zijn best veel bedrijven die hebben niet de capaciteit om echte tekstschrijvers in dienst te hebben. En toch willen die sociale media presence hebben.
Ja.
En daar ligt een hele grote... Het ligt best een grote markt.
Ja.
En dan heb je bedrijven met een man of 30 in dienst. Een klein aannemersbedrijf of zo. Die zeggen, nou, ik wil voor een nieuwjaarsbrief wil ik wel iets leuks hebben. En als je dan daarbij aan kan sluiten op een of andere manier. Of een campagne voor me neer kan zetten. Mm-hmm. Dan is er wel ruimte. Maar die vind je niet direct. Dus die zitten niet in jouw netwerk. Maar wel wellicht in die netwerken die van andere. Die erachter zitten.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een tip. Is om je probleem neer te leggen. En daadwerkelijk
en dus
neer te leggen.
Strak te formuleren.
Strak te formuleren. En dan krijg je op een gegeven moment wat je hebben wil. Dus het is een beetje magie.
Ja.
Ja.
En vanochtend werkten we met mbo en hbo studenten van sportmanagement. En die hielden zich bezig met vitaliteit. En vitaliteit van de regio.
Ja.
En die kwamen daar ook eigenlijk mee. Van joh, kijk nou wat daadwerkelijk. Want zij houden zich dan bezig met mensen met obesitas. En mensen die te weinig bewegen. Is een van de grote thema's.
Ja.
En wat dan je bijvoorbeeld als voetbalclub daaraan kan doen. Aan zo'n groep mensen. Ja, dat soort vragen krijgen zij dan. Maar dan kom je eigenlijk heel moeilijk uit. Hè? Dan ga je met bestuur praten. Ja, ze kunnen lid worden. Maar ze worden helemaal geen lid van die voetbalvereniging.
Nee.
Dus je moet iets anders doen. Je moet met die mensen gaan praten wat zij nou willen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen bedenken. Maar dat je zegt, nou, die sportkantine. Dat wordt een nieuwe ontmoetingsruimte. Van mensen die elkaar gaan aanjagen om te gaan bewegen. Of als startpunt van een wandelvereniging. Dus dan begin je als voetbalvereniging. Maar uiteindelijk ben je een soort facilitator van mini-sportgroepjes in de samenleving.
Ja.
Dus die sportverenigingen die zijn ergens in de jaren, begin 20e eeuw ontstaan. Hè? Die voetbalverenigingen hebben zich mooi door kunnen ontwikkelen. Maar die voetbalvereniging is niet meer het antwoord op het dorp. Ja, dus nu... je hebt heel veel dorpen in Groningen, Friesland en Drenthe. Die hebben nog één voetbalvereniging en nog wat dingen daarbij. Maar eigenlijk, en die voldoet nog wel, er zijn nog wel leden. Maar eigenlijk heeft die samenleving intussen hele andere vragen.
Ja.
Mensen zijn vergrijsd. En daar voldoet die voetbalvereniging niet meer aan. Dus die voetbalvereniging zal zich eigenlijk opnieuw moeten gaan uitvinden. Dus wij faciliteren beweging in de regio. Word je iets anders. Dat soort vragen, die zijn wel interessant.
Ja.
Maar dan moet je eigenlijk niet meer denken van, ja, we zijn een voetbalvereniging. Ja, we doen voetbal erbij. Omdat het zo historisch gegroeid. Maar we kunnen ons ook anders ontwikkelen.
Ja.
En dat zijn typische vragen ook voor dorpen en voor vitaliteit. Ja. En ook om dingen voor te leggen aan anderen.
Ja.
Want anders krijg je namelijk, als je die vraag niet voorlegt aan dorpsbewoners, dan krijg je dat je met die voetbalclub aan het denken bent. En die zeggen, ja, we kunnen nog een seniorenteam en we kunnen nog dit inrichten, dat indenken. Maar daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Die mensen zeggen, ja, we zoeken op een ruimte waar wij 's ochtends kunnen ontmoeten en een kopje koffie kunnen drinken en dan gaan wandelen.
Van daaruit.
En vanuit daar weer verder gaan. Van, ja.
En hoe gaan ze dat, hoe pakken ze dat aan? Hoe benaderen ze dan die dorpsbewoners? Is dat dan... op straat of koud bellen of ja, hoe...
Ja, die netwerken zijn er wel. Die netwerken in die dorpen zijn natuurlijk, die zijn we ook bekend.
Ja. Ja,
dat werkt anders. Ze zijn wel contactpersonen in zo'n dorp. En zeggen, nou, kun jij op dinsdagochtend 10:00 4 mensen voor mij organiseren waarmee ik kan praten? Nou, die zijn makkelijk te organiseren.
Ja.
Dus dat is het probleem niet. En die 4 mensen kennen wel weer andere mensen. Ja. Je kunt eigenlijk in no-time vaart kun je zo'n dorp half mobiliseren. Als je iedere keer het probleem legt waar het dan zou moeten liggen.
Ja. Ja.
Maar het is ook nieuw voor ons. Hè? Dus we experimenteren met die studenten met deze methode op het moment.
Ja,
en wat er nu eigenlijk gebeurt, is dat wij te succesvol aan het worden zijn. Dus er wordt nu een enorm beroep gedaan op ons. Dat wij... hoor ik nu deze week al 4 keer van, nou, maak nou een filmpje dat mensen kunnen zien van, ja, wat betekent het nou om kritische vriend te zijn? Dat ze in een aantal minuten zien van, joh, maar dit is dus een kritische vriend. Hoe moet ik me gedragen? Dus die dorpsbewoners, die willen wel kritische vriend zijn, maar die hebben geen flauw idee van wat voor vraagtechnieken ze moeten doen. Dus ze willen eigenlijk een soort spoedcursus kritische vriend hebben die ze heel snel aan iemand kunnen geven.
Oké. Hoe ga je dat aanpakken?
Weet ik niet. Ik denk dat ik mijn eigen mini-kritische vriendcirkeltje moet gaan ontwikkelen. Ja. Het is wel een vraag die deze week al iedere keer op ons afkomt. Er zeggen mensen van, nou, we willen met die methode aan de slag.
Ja.
Maar hoe werkt dat dan? Hoe moet ik dan mensen informeren dat ze alleen maar open vragen mogen stellen, bijvoorbeeld? Ja, hoe kunnen we mensen trainen? Ja. Dus hoe kunnen we mensen... Dus
eigenlijk zoek je dan hoe noem je dat? Een rollenspel. Dat je dat filmt, bijvoorbeeld. Of
ja, zoiets. Of een animatie, of zoiets dergelijks. Ja. Of een podcast die ze even van tevoren kunnen downloaden.
Ja. Ja.
Of een speelfilm waar het in zit. Of we zoeken dus een methode dat we dus in vrij snelle vaart mensen van deze methode op de hoogte kunnen brengen.
Ja. Heb je daar dan een script voor?
Nee.
Niet?
Nee.
Die
vraag die komt nu op. En er komt eigenlijk dat we die methode nog redelijk, die is nu al redelijk klaar.
Ja.
En we kunnen ook wel mensen erin trainen.
Ja.
Alleen nu, gisteren sprak ik met de CVB's van het Alpha College van de Hans Hogeschool. Nee. En die zegt, nou, we willen er wel mee aan de slag. En wanneer kunnen we beginnen? En het moet nu groter worden, maar hoe dan? Dat is een beetje de vraag waar we nu mee stoeien. Ja. Want er zijn best veel opleidingen die willen ermee aan de slag.
Ja.
En wij zijn een lectoraat en we hebben een beperkt aantal FTE's. En we hebben dus onderzoek gedaan, we weten dus dat die methode werkt. Dus we maken nu een soort volgende stap om die ook te gaan zetten.
Nee, je moet bijna dit online aan gaan bieden. Dat je het zelf niet meer persoonlijk kinderen naartoe moet.
Dat was absoluut ook de bedoeling.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Want ik rij nu van. Ik ken Groningen intussen ook wel. Van voor naar achter en van links naar rechts. Dus, Ja, dat klopt. Dus we zoeken dus een soort methode om het grootschalig te gaan uitrollen.
Ja. En was dat ook jouw intentie toen je in het lectoraat kwam? Om wat er nu uit is gerold?
Ja, wel een beetje. Ik dacht, als we wat neer willen zetten dan en we ontdekken wat werkt, dan gaan we dat door middel van design thinking uitwerken. Dat zo groot zou worden als dit, dat had ik niet verwacht. Maar ik had wel iets bedacht van, nou, we gaan daarmee aan de slag. Maar als we die beweging in de samenleving mogelijk gaan maken, dan moet er een soort methode zijn waar mensen snel in kunnen tappen en waar iedereen ook mee kan doen. En dat ze elkaar gaan uitdagen.
Ja. Ik zit nu even te denken, je moet bijna een soort app hebben dat je ziet in de omgeving. Oké, wie zijn er allemaal critical friends in deze...
Ja, wie zijn opgeleid, hè?
Ja.
Dat klopt. Er is ook een soort idee om een soort database te beginnen. Zo van, ik zoek mijn eigen kritische vrienden bij elkaar. Of je krijgt at random kritische vrienden. Zo van, ontmoet ons in... de drie gezusters om 10:00 en dan zitten daar 4 kritische vrienden klaar. En het idee is niet alleen dat jij je dingetje daar neerlegt, maar dat zij ook hun ding daar neer kunnen leggen. Dus het is niet een eenrichtingsverkeer. Hè?
Nee,
dus vaak
precies.
Ook bij Kiemkracht zie je dat één student presenteert.
Ja.
En die is dus de uitgedaagde. De kritische vrienden zitten eromheen en op een gegeven moment, na 5 minuten ben je wel klaar. En dan komt dus iemand anders die gaat daar zitten. En dan die krijgen we kritische vrienden. Dus het is een dynamisch samenwerkingssysteem.
Ja.
En ook dat, en dat maakt het wel prettig, van baat het niet, dan schaadt het niet. Hè? Dus als je elkaar niet kan vinden, ach, dan drink je een kopje koffie en je eet je appelgebakje op. Even goede vrienden.
Heb je
een leuke ontmoeting gehad, dan ga je gewoon weer verder. Ja. Dus er zit niet zoveel dwang achter.
Nee.
Dus het is vrij, het is echt een lichte gemeenschap en dat moet het ook blijven.
Ja.
Dus je ziet ook dat het nu gebruikt wordt door sommige gemeentes als een soort buurtoverlegformat. En daar werkt het eigenlijk niet voor. Daar zijn die buurtoverleggen te structureel voor met een agenda en dat soort dingen. Daar werkt het niet voor. Het werkt heel erg voor dat...
Maar het moet ook niet een te grote groep zijn, denk ik.
Nee, het werkt
met... Wat is het maximaal?
Vijf. Dus 1 in het midden en 5 eromheen.
Ja.
Dus, maar dat klopt.
Maar dat is al een voorwaarde. Dus kleine groepjes.
Kleine groepjes.
En ook niet te lang.
En vriendschappelijk. En het moet een beetje informeel blijven.
Want het creatieve brein moet ruimte krijgen. En als het te kritisch of te...
Of als je echt een rol hebt. Ik zit hier als voorzitter of ik ben secretaris. Ik ben verantwoordelijk voor de hele groep. Dat werkt niet echt.
Nee.
Dus die persoon moet je gewoon vrijkrijgen. Oh ja, ik heb nog een tante die woont in Tilburg.
Precies, dat soort
en
ideeën.
Daar moet je even naartoe. Ja. En daar kunnen we heel veel dingen uitkomen. Dus het is eigenlijk een soort serendipiteitstafel. Maar dan iets beter georganiseerd. Of iets strakker georganiseerd.
Ja.
En,
maar volgens mij, als je nu de voorwaarden kunt benoemen en je zegt dat, deze podcast loopt nu, die wordt gepubliceerd, dan is er al iets en dat kun je verder uitwerken. Dan.
Ja hoor, dat kan. Dat kan heel goed. Nou, dankjewel daarvoor.
Ja, alsjeblieft.
Een prachtig begin.
Ja.
En... een van de doelen die we hadden, maar dat hadden we met serendipiteitstafels ook al, is bijvoorbeeld een boekhandel. Die zeggen van, goh, wij willen graag meer loop hebben. Meer traffic. Het heet het in het Engels. Dus meer mensen in de boekhandel. Die zeggen van, joh, maar wij stellen een ruimte beschikbaar voor kritische vriendsessies. En hoeven ze zelf niet te organiseren. Die organiseren zichzelf wel online. Maar dan krijg je dus ook, dan kun je het koppelen aan retail. Dan krijg je dus in de stad zelf krijg je allerlei plekken waarbij je dus elkaar kan ontmoeten en een kritische vriend kan werken. Dus het is ook een soort methode om de stad open te trekken. Dus we hebben een methode ontwikkeld, die proberen we nu uit in Assen en in Hardenberg. Dat heet Ontdekkingsstraat. En bij Ontdekkingsstraten gaat het eruit dat je eigenlijk de stad in gaat, maar je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Want je weet niet welke uitdagingen je als kritische vriend te horen krijgt.
Tot je krijgt. Ja.
Dus het idee is dat er van allerlei plekken in de stad, daar zijn die tafels aan de gang, en dat je aan kan sluiten en dat je dan kan horen van wat er aan de hand is. Dat is eigenlijk het idee. Dus dan willen we zeggen, nou, Assen is ongelooflijk spetterend, want ik kan 's ochtends daar naartoe gaan. En in de plaatselijke doppio, daar kan ik een geweldig gesprek voeren.
Ja.
En dan kan ik naar Van de Veen Warenhuis. En daar kan ik weer een ander gesprek voeren. Dus dan heb je eigenlijk een reden om naar die stad toe te gaan.
Ja.
En je ziet dat die vitaliteit van die binnensteden, die gaat wat achteruit. Omdat dat ze heel veel concentreren op een soort standaard retail interactie die je net zo goed online zou kunnen doen. Dus wij nodigen eigenlijk uit die stad en die stad open te maken, dat je weer een beetje beeld krijgt zoals Amsterdam in het verleden. Dus dat, ja. Daar hangt de oude Noordhofplaats van de Dam in Amsterdam,
ja.
Vol met mensen die elkaar ontmoeten en die praten. Mm-hmm. En dat willen we eigenlijk weer terugbrengen in de stad, in de binnensteden.
Mooi.
En dat is een van de van ook de projecten die we doen, dat heet Ontdekkingsstraat.
Okay.
En daar worden die kritische vrienden dus ingezet om te fungeren als aanjagers van innovatie. Maar dan niet alleen voor een select groepje, maar eigenlijk voor iedereen.
Ja.
Zo van jou op mijn.
Dus als ik nu naar die poster kijk, dan zie ik twee heren in zwart en wit gekleed. Die zitten met elkaar te praten. Ik zie een groepje.
Moren zijn dat.
Moren, die zie ik met elkaar praten. En dan is dat wil zeggen dat dan een ervan de kritische vriend is, of zijn?
Ja, dat weet ik niet. Daar kijk ik zelf ook nog iedere keer.
Ik vind die vrouw ook behoorlijk kritisch kijken naar de schilder.
Die vrouw behoorlijk kritisch. En dan nog een handje tussendoor. Maar het is eigenlijk het beeld van dat het dus dit is dan
de
romantische plaatje van de 17e eeuw. Hè? Van hoe dat dan in elkaar zat.
Mm-hmm.
En we leven nu in de 21e eeuw. En we hebben eigenlijk andere uitdagingen. En Die toekomst die is ook onbekend. Hè? Dus ja. We weten niet hoe die toekomst eruit kunnen zien. Dus je moet continu alert zijn. Van ben ik nog met het juiste bezig?
Mm-hmm.
Verhoud ik me dan? En die kritische vrienden die zijn daar voor om je scherp te houden. En het idee van het ontdekkingsstraten is. Dus dat ik niet alleen naar Assen kan om te gaan winkelen. Maar daar kan ik ook winkelen voor nieuwe ideeën. Nieuwe,
zo, ja.
Dat is eigenlijk het idee. Dus we willen eigenlijk die stad openbreken.
Ja.
En het geinige van is dat dit niet heel veel investering kost. Want Van de Veen Warenhuis is er al, de Doppio is er al. Dus ja. je zorgt eigenlijk voor een sociale component voor die binnensteden.
Ja. Het is ook dan een soort van antidoot tegen dit. Dat iedereen steeds maar op zijn schermpje zit te kijken.
Ja, het is absoluut een antidoot voor.
Dat is wat je nu heel erg doet. Daar heb je nu mee te maken.
Ja, daar heb je heel veel mee te maken. Ja, klopt.
En ook bijvoorbeeld het fenomeen van dat wat ik van Jan Daan hoorde, dat heel veel jongeren het heel moeilijk vinden of heel eng vinden om gewoon mensen op te bellen, om mensen te benaderen.
En apart is dat, hè?
Ja.
Ja, dat.
En nou ja, goed, dat is dan denk ik wel een stap die daarvoor komt nog.
Ja, dat klopt. Want hier spreek je, want die kritische vrienden die je krijgt, zijn redelijk onbekende. Dat zijn geen bekenden van je. Dus daar moet je dan je probleem eigenlijk, of je uitdaging aan voorleggen. En kijk maar of er wat uitkomt. Dus het is een beste stap die je moet nemen. En dat is ook een beetje dat verhaal wat ik aan het begin ook zei. Dat mensen moeten opzoeken en dan weer gaan verbinden. Dus het is niet alleen dat ze de hele tijd in die ruimte ronddwalen. Op een gegeven moment komen ze ook weer in een andere type ruimte waar ze aan de slag moeten om daadwerkelijk dat ook wat ze gevonden hebben te gaan verbinden.
Ja.
Dus dat idee van serendipiteit heeft ook een aantal fases. Hè? Dus je hebt het vinden en daarna is het verbinden. Dus je kunt, als je de hele tijd dat dingetjes vindt en je doet er niks mee, is het geen serendipiteit. Dus je moet daadwerkelijk iets vinden en dat dan doorvertalen naar iets en daarmee aan de slag gaan.
Het toepassen.
Het toepassen, ja.
Dan heeft het ook effect.
Een week geleden had ik ook een gesprek over bijvoorbeeld over de directeur van een energiebedrijf in de jaren 80. Klinkt een beetje raar. Maar die had dan een chauffeur, die had dan drie secretaresses en een secretaris. Ze had eigenlijk best wel een comfortabele positie. Die wist ongeveer wat er gebeurde. En die regelde keurig dat alle elektriciteit ook voorzien was in de regio.
Mm-hmm.
En dat is heel stabiel. En dat was, die moest ook managen op stabiliteit. Dat de elektriciteit geleverd zou worden, dat er stabiliteit is. Dus die regelde eigenlijk stabiliteit. En dat is een luxe positie tegenwoordig. Dus nu moet je eigenlijk onzekerheid managen.
Ja.
En daar heb je op een of andere manier er hulp bij nodig. Dus ja, als je. Dus er zijn meer methodes die dat uitdagen. Zo, we gaan aan het werk.
Ja.
Dus zijn we niet als enige. Deze werkt in deze regio. Ja. En werkt met deze studenten. En wij zijn er wel enthousiast over.
Ja.
Want hoe zou je, wat voor manier, op welke manieren zou je onzekerheid kunnen weghalen? Bij ondernemers en bij studenten.
Die onzekerheid die zit inherent in de samenleving. Ja, hè? Die samenleving en economie is onzeker. Dus het is logisch dat je als mens ook onzeker bent van wat moet ik nu doen. En het is niet, je kunt het niet weghalen. Je kunt er wel mee managen. Zo van, nou, hoe kun je nou enigszins voor de komende jaren zorgen dat je vaste klanten krijgt en dat je relevant blijft. Ja. Dat een betere vraag is.
Mee omgaan.
Dus ik graag een onzekerheid bij mensen. Omdat ze als ze in zekerheid gaan geloven, dan wordt het ook wat. Dus ze moeten het mee om leren gaan, wat mij betreft.
Ja, nou ja, ik vind denk ik dan ook wel heel belangrijk dat dit zo'n systeem of methode ook op lagere school, basisscholen wordt en dan wordt ingezet en dan misschien op een wat, nou ja, natuurlijk vertaald naar kinder
ja, dat klopt.
Manier, maar ja, omdat het deze tijd daar ook echt om vraagt.
Ja, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Dus dat een kind een probleem heeft en niet de juf zegt, nou, je lost je eigen probleem maar op. Nee, we zoeken een aantal mensen om je heen, daar leg je probleem aan voort. En kijk maar.
En het grappige is, op de kleuterschool dan, ja, daar ben ik, dat is natuurlijk mijn wereld nu.
Ja.
Maar daar gebeurt het eigenlijk al spontaan. Ja, dus mijn dochtertje die is vorige maand daar voor het eerst dan in de kleuterschool naartoe gegaan. En dan gaan andere kindjes die gaan dan haar helpen van, nou, daar is het toilet. En daar moet je je jas op hangen. En weet je, dus dan dat gaat al best wel spontaan. Ja,
geweldig,
dus toch? Op die manier eigenlijk kun je dan zie je van, dat zit dus eigenlijk in de natuur van de mens zelf. Om hulp te vragen en ook om hulp te bieden.
Ja, klopt.
Als daar behoefte aan is. En maar dat wordt op de een of andere manier, wordt dat dan, als ze wat groter worden, wordt dat.
Je wordt ook individueel op cijfers afgerekend. Hè? Ja, dus die moderne samenleving is van, je moet het zelf doen.
Ja.
En wij rekenen jou wel even af. En wij willen weten wie je bent en of je, of je past in een systeem
in
van
het systeem.
Beoordelen. En het.
Ja. Maar dat is dus heel erg het tegenovergestelde. En ik denk dat dat op een gegeven moment niet meer gaat werken.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
En zo'n methode als wat je hebt ontwikkeld, ik denk dat dat wel een hele mooie manier is als overgang naar.
Ja, dat klopt. We gebruiken bestaande componenten, die voegen we samen. Hè? Dus het is niet helemaal dat we het ontwikkelen. Serendipiteiten, dat zijn al processen. We kijken al in die processen. Kijken van, hoe kunnen we naar deze samenleving die processen faciliteren?
Ja, mooi. Ja?
Dus dat is in feite waar we mee bezig zijn. Ja. En dat ook bijvoorbeeld zo'n voetbalclub zich af gaat vragen van, is het nog wel relevant dat wij voetbalclub zijn? Of moeten we ons op andere dingen gaan richten?
Ja.
En hoe kan het zo zijn, Alexander, dat jij deze weg bent ingeslagen?
Dat komt door onderzoek. En we hebben continu gekeken waar energie zat en waar geen energie zat. Dus daar ben ik redelijk gevoelig mee bezig gegaan. Van, dit kost heel veel energie om daarmee aan de slag te gaan. Dus die route die volgen we niet.
Nee.
Dus als ik op de bestuurlijke tour ging zitten en ik had veel contact met wethouders en met gemeentesecretarissen en die groep, dan merkte ik eigenlijk van, dit duurt lang, dit gaat heel lang duren. Mm-hmm. En zat ik dan met andere groepen, basisschooldocenten en die mensen om de tafel, dan ging het enorm snel. Mm-hmm. En daar zijn we eigenlijk achteraan gegaan van, we gaan kijken waar snelheid zit.
Ja.
En we gaan geen processen organiseren die niet in staat zijn om zichzelf te vernieuwen.
Nee.
Ja. Dus dat is eigenlijk hoe we dat gedaan hebben. Dus gekeken hebben wat loopt er wel en wat loopt niet.
Ja.
En wat je nu ook ziet is dat we het nu internationaal gaan aanpakken. Dus we hebben nu een Erasmus Plus aanvraag. En dat we eigenlijk proberen om straks Finnen en Portugezen en Duitsers mekaars kritische vrienden te laten zijn. Dus die training in die landen te geven.
Okay.
En om dan te kijken van, waar kunnen we dan eens een internationaal netwerk uitwerken. Dus binnenkort kunnen we onze Erasmus Plus aanvraag indienen. En dan hebben we met onze strategische partners van de Hanze, doen we die aanvraag.
Aha. En waarom die landen? is dat...
Dat zijn strategische partners van de Hanze, waar okay. al automatisch contact mee is. Mm-hmm. Dus dan hoef ik niet opnieuw contacten te gaan wagen. Nee, dus je kunt gebruik maken van die netwerken die er toch al zijn.
Van de bestaande netwerken, ja.
En hoe lang blijft het lectoraat nog?
Dit lectoraat duurt in principe 4 jaar. En daarna kan het verlengd worden.
Ja. En ik merk wel dat er een verlenging in zit om dit verder uit door te ontwikkelen.
Daar zijn we hard mee bezig om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Ja. Ja, dus er wordt op een gegeven moment geëvalueerd. Wat zijn nou de doelen voor de volgende periode? En dan wordt dat gedefinieerd. Klopt.
Ja, mooi. Ja.
Ja, mooi hoor.
En als je kijkt naar je eigen opvoeding en je eigen onderwijs, zit er dan ook nog een rode draad waar je nu mee bezig bent? En
dat het vrij traditioneel was en dat ik merk dat het anders had gekund. En het is voor mij ook een enorme driver om dit voor elkaar te krijgen.
Ja.
Wat ik in mijn eigen onderwijs heb gezien, dat je behoorlijk individueel iedere keer wat afgerekend. Zonder dat je eigenlijk de netwerken om je heen krijgt om daadwerkelijk te kunnen accelereren.
Juist,
en op een gegeven moment kom je er wel, hoor. Dus dat is het probleem niet. Maar het kost wel heel veel energie.
Ja.
Dus we kunnen veel efficiënter en effectiever eigenlijk omgaan met die energie van studenten.
Ja.
En wat is jouw kracht als lector?
Dat ik het erg leuk vind om te doen. En dat dit mijn passie wel heeft. Ja, en dat ik het leuk vind om met andere mensen dit uit te zoeken hoe dat in elkaar zit. En ik blijf wel nieuwsgierig.
De dynamiek
van mensen.
Ja.
En hoe dat werkt. En waar dingen lopen en waar dingen niet lopen.
Ja.
Dat houdt me bezig.
Want je komt niet uit Nederland, of wel?
Jawel, ik ben gewoon een Nederlander.
Ja, want je hebt een beetje klinkt een beetje Duits accent of zo.
Het is misschien wat Engels er doorheen. Ik heb heel lang in Amerika les gegeven en ik heb in de Golf gewoond en ik ben in Schotland gepromoveerd.
Een soort van laatste vraag hebben we hier opgeschreven. Ben je geworden waar je als kind van droomde?
Dat is een leuke vraag, want op een gegeven moment kreeg ik later waar droomde ik als kind van. Mm-hmm. En toen had ik gezegd, dat weet ik niet, want ik weet niet hoe die toekomst eruit ziet. Dus dat wist ik toen ook niet.
Nee.
En ik weet het eigenlijk nog steeds niet.
Nee.
Dus ik ben geworden wat ik wezen wilde. Iemand die op deze rondtaalt en continu op zoek naar onderzoek uit is. En continu op zoek naar dingen. Waar gebeuren dingen en hoe kan het anders?
Ja, verandering.
Verandering en hoe dat plaatsvindt en hoe steden zich ontwikkelen. Dus ik ben gek op steden. En wat er gebeurt, steden als Berlijn, steden als Barcelona, New York, Boulder. Maar wat voor mogelijkheden daar zijn en wat voor mogelijkheden ze daar bedacht hebben voor verbinding zoeken.
Ja, mooi.
En wat vind je van de stad Groningen daarin?
Ja, heel goed. Groningen is een mooie stad. Er zitten veel jongeren, er gebeurt veel. Dus met name dat gebied bij de Boterdiep, dat ontwikkelt zich geweldig leuk.
Ja,
Dus dat vind ik een interessant gebied. En
daar komt ook de school trouwens van.
Ja. Van ons en ook in Groningen heb je natuurlijk het suikerterrein. Ja. Daar gebeuren ook enorm interessante dingen. Ook dat studenten daar nieuwe bedrijven kunnen vestigen die ze anders nergens hadden neer kunnen zetten. Dus dat spreekt me heel erg uit in Groningen. Dat ze die ruimtes beschikbaar stellen.
Ja, klopt. Ja.
Dankjewel Alexander voor dit leuke
bedankt.
Gesprek.
Ja, geen dank.
Okay.
En je verhalen.
Ciao.